In de gemeente waar ik opgroeide, dan hadden wij met Pinksteren altijd een Pinksterweekend. En dan gingen we met de hele gemeente kamperen, een mooie tent. En ik wil iets delen wat ik toen meemaakte. Ik weet nog dat ik tiener was en dat er een andere jongere van onze groep, was een jaar ouder dan mij, die was steeds bezig om te helpen. Er moest op zo'n weekend natuurlijk van alles gebeuren. Misschien hebben jullie ook wel eens een weekend en daar komt een heleboel bij kijken. En deze jongen die stond steeds klaar om te helpen en te dienen. En als tiener dacht ik van, waar heeft hij toch last van? Waarom wil hij dat toch? Hij gaat lekker een beetje rondhangen, een beetje kletsen. Maar hij stond steeds klaar om te helpen. Ik begreep er niks van. En op een gegeven moment, jaren later, toen was er bij mij van binnen iets veranderd. Want ik kan me herinneren, op een gegeven moment, ik was ook ergens bezig om te helpen. Om me in te zetten. Om iets te geven aan anderen. En toen moest ik terugdenken aan dat moment. Ik herinnerde me gewoon van, hé, ik werd me ineens bewust. Ik doe nu iets. Op dat vlak was bij mij iets veranderd. Waarvan ik ineens heel goed door had van, hé, eerst had ik dat niet. Eerst was het er niet. En waarom vertel ik dat? In die tussentijd had ik een keuze gemaakt voor Jezus. Had ik me laten dopen. En dat stukje in mijn leven was iets waarvan ik op een gegeven moment duidelijk zag van, hey, God heeft iets veranderd in mij. Er is op dat vlak iets veranderd, want ik wist heel goed, ik had dat heel lang niet. Ik had dat van nature niet zo. Het is niet dat ik er nou zo super in uitblink of zo, daarom vertel ik het niet. Maar gewoon, ik vertel het. Het is een voorbeeld van mijn leven waarin ik merkte dat God mij van binnen had veranderd. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over het, daar gaan we straks met elkaar naar kijken, het gedeelte waarin God zegt, je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dat heeft te maken met een stukje innerlijke verandering. En we gaan vanmorgen met elkaar bekijken van, wat betekent dat voor mij? Je bent een nieuwe schepping, wat betekent dat voor mij? We gaan met elkaar bekijken, wat zegt dat over onze onderlinge relaties? En als derde gaan we kijken, wat zegt dat over mijn toekomst? Dat zijn de vragen die aan de orde komen. Voordat we dat gedeelte gaan lezen, we gaan het straks met elkaar lezen. Het komt uit een brief die Paulus schreef aan een gemeente Korinthe. En om het stukje goed te begrijpen straks, vind ik het belangrijk om er nu iets over uit te leggen. Van, wat was Korinthe voor stad? Wat was daar aan de hand? En Paulus was een apostel, een zendeling. En hij was geroepen door Jezus om erop uit te trekken, om ook buiten Israël het evangelie te gaan verkondigen. En Korinthe is een stad die ligt aan de Middellandse Zee. Volgens mij ligt het nu in Griekenland, maar dat weet ik niet zeker. Maar het ligt hier aan de Middellandse Zee. En Paulus maakte zendingsreizen en hij was in Korinthe geweest. En hij had daar eerst in de synagoge verteld over Jezus en later ook buiten de synagoge. En er waren mensen in Korinthe tot geloof gekomen. Die hadden zich bekeerd tot Jezus en hadden gezegd, oké, ik ga nu met hem leven. Korinthe was een handelsstad. Het stond in de wereld van die tijd stond het bekend als een handelsstad, want het lag aan zee. Er kwamen van heinde en verre handelaren aan. En het stond ook bekend als een stad met een hele losse moraal. Bijvoorbeeld op seksueel gebied. Het was een hele losse seksuele moraal. En daar had het echt een reputatie om. Wat zie je in Korinthe? Paulus is daar dus geweest als zendeling. Er zijn mensen tot geloof gekomen. Er is een gemeente ontstaan. En wat je ziet in Korinthe, in die gemeente, is dat de dingen die in de maatschappij om hen heen van belang waren of gewoon waren, dat die in de kerk van Korinthe ook nog steeds een rol speelden. In die stad Korinthe waren bijvoorbeeld 2/3 van de bevolking was ongeveer slaaf en een ander deel van de stad, van de mensen, had het goed. Wat zie je nou in de kerk van Korinthe? Dat er nog steeds een verschil is tussen arm en rijk. En Paulus die schrijft die brief en die maakt zich er kwaad over. Die zegt: het is een schande. Als jullie met elkaar avondmaal vieren, dan is het zo dat de rijken, die zijn al lang en breed aan het eten. Die zijn soms al bijna dronken. En dan komen de slaven aan het einde van de dag nog eens aan en alles is op. Hij zegt: hé, dat is niet de bedoeling. Zo mag het niet zijn. Of de mensen die de brieven kennen, die weten dat Paulus wordt zelf ook aangevallen. Hij was apostel, heeft de gemeente gesticht. Maar op een gegeven moment komen er mensen in die gemeente en die zeggen: ja, die Paulus, nou, ik zou hem maar niet te serieus nemen. Hè? Zijn optreden was niet zo gewichtig. In die tijd, Korinthe stond onder invloed van het Romeinse Rijk, het had Griekse invloeden. En in die tijd was spreken in het openbaar en hoe je daarin optrad en je houding was heel belangrijk. En Paulus, die was op dat punt blijkbaar niet heel erg, dat was niet iets waarin hij excelleerde. En daar werd hij op aangevallen. Er kwamen dus mensen in die kerk die zeiden: nou, die Paulus, die is hier dan weliswaar geweest, maar nou, dat is niet zo bijzonder hoor. Dat stelt allemaal niet zoveel voor, hij is erg zwak in zijn optreden. En er werd een beetje op hem neergekeken, op hoe hij dat deed en hoe hij zich, hoe zijn voorkomen was, hoe hij zich presenteerde. Wat je dus eigenlijk zag, is dat in de kerk van Korinthe waren de dingen die in de maatschappij van Korinthe belangrijk werden gevonden, zoals je uiterlijk, je voorkomen, hoe kun je spreken in het openbaar, je maatschappelijke positie. Dat was in die stad allemaal heel belangrijk en wat er dus aan de hand was, in de kerk van Korinthe was dat ook nog steeds een heel groot punt. En was dat verschil niet weg. Nou, dat is de context. Dat is even om te schetsen van wat was dat voor kerk, wat was dat voor stad. Zodat we goed begrijpen met elkaar, zodat ik een stukje lezen van waar gaat het om. En ik wil nu met jullie gaan lezen. En ik lees uit 2 Korinthe, hoofdstuk 5. En dan lezen we vers 11 tot 21. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 11 tot 21. En ik lees jullie voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar schrijft Paulus: vervuld van ontzag voor de Heer proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn. Hopelijk weet u het ook, wanneer u te raden gaat bij uw geweten. Wij bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan, in plaats van op innerlijke. Zijn we in extase, dan is het voor God. Zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levende is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Nu komt de kerntekst. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend en ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Tot zover. Paulus die zegt hier tegen de gelovigen: jullie zijn nu een nieuwe schepping. Ook voor ons, je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat is de kern. De eerste vraag is: wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor u? Wat betekent dat voor jou? In de eerste plaats doet het mij heel erg denken aan de doop. Wat er gebeurt bij de doop. En ik wil nog een vers lezen uit Romeinen 6, vers 4 en 5. Daar wordt gezegd over de doop: we zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Er is een nieuw leven begonnen. En dat wordt het meest krachtig eigenlijk zichtbaar bij de doop. Als we Jezus hebben gezien, hij heeft zich aan ons laten zien en wij geloven in hem. En we bekeren ons tot hem en we zeggen, en we erkennen hem als God. We erkennen God, u bent er. We erkennen God, ik geloof dat u op zoek bent naar de mensen van deze wereld. Ik geloof dat u ook op zoek bent naar mij. Ik zie in dat ik fout heb gemaakt, dat ik dingen verkeerd heb gedaan, dat ik gezondigd heb tegen u. Doordat ik geen rekening heb gehouden met u, of doordat ik mensen om mij heen kwaad heb gedaan. Als je dat op een gegeven moment dat duidelijk wordt, en God raakt je aan, en hij laat zien, mijn verlangen is om het in orde te maken. Mijn verlangen is om de relatie met jou, met u te herstellen. En om dat te herstellen nam hij het initiatief. Dat zie je door de hele Bijbel heen. God verlangt ernaar om met de mens op te trekken. Hij verlangt ernaar om met de mens in harmonie te leven. Kijk naar het Oude Testament. Steeds opnieuw neemt hij initiatief. In Jezus wordt dat het meest zichtbaar. God zelf, Jezus, komt naar deze wereld. Hij neemt initiatief om het in orde te maken tussen u en hem. Hij kwam voor ons allemaal. Als je dat gelooft, als je dat bent gaan zien en zegt, oké, Heer, ik geloof in u. Jezus, ik geloof dat u inderdaad ook voor mij kwam. Ik geef mij aan u. Als je je zonde hebt beleden, als je gelooft dat Jezus de straf voor jouw zonde droeg aan het kruis, en dat zoals hij opstond uit de dood op de derde dag, dat jij als het ware met hem bent opgestaan in een nieuw leven, dat is dat nieuwe leven. Dat is dat nieuwe wat in je is veranderd. Dat is die nieuwe schepping. Dus als je dat gelooft, als je tot bekering bent gekomen, je zegt, Jezus, u bent mijn Heer. Ik bekeer me tot u. Ik leef mijn leven met u. Het meest duidelijk wordt dat wat ik zeg, in dat doopbad. Heb je het oude leven achter je gelaten, heel letterlijk. Het is een soort begrafenis, zoals Jezus stierf. En je staat met hem op in een nieuw leven. Nou, dat is het. Dat is waarvan Paulus hier zegt, weten jullie, je bent nu een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En weet u waar de Korintiërs last van hadden? Was ze waren bekeerd, maar de dingen die in de samenleving om hen heen belangrijk werden gevonden, die waren nog steeds in hun leven ook belangrijk. Hoe zie ik eruit? Wat is mijn maatschappelijke positie? En dat is een punt waarvan wij iets kunnen leren. Want dat kan namelijk bij ons ook zo zijn. We zijn tot bekering gekomen, we zitten hier vanmorgen als gelovigen. Maar de druk van de samenleving om ons heen, die kan zo enorm zijn, dat we moeilijk leven vanuit het besef, ik ben een nieuwe schepping, maar dat we onder druk staan, bijvoorbeeld ook door, wat is mijn maatschappelijke positie? En dat je je minder voelt, omdat je misschien niet zo succesvol bent in het maatschappelijke leven. Of misschien wel dat je je heel wat voelt, omdat je heel veel succes hebt. En je merkt eigenlijk, als je heel eerlijk bent, dat je soms op anderen misschien wel wat neerkijkt. Die het minder goed doen in de maatschappij. Of je ziet er prachtig uit. En je voelt je heel wat. Of je vindt dat je minder mooi uitziet. En het is een punt waar je mee worstelt. Het zijn dingen waar we ook mee zitten. Hoe is dat bij ons? Weet je, toen ik hierover nadacht, de impact van wat in de wereld om ons heen belangrijk wordt gevonden, zoals bijvoorbeeld hoe zie ik eruit, of wat is je maatschappelijke positie, en de impact die dat heeft op hoe wij ons voelen, hoe we naar onszelf kijken, die kun je niet snel, denk ik, overschatten. Dat denk ik echt. Die druk vanuit de maatschappij om toch ook zo naar jezelf te kijken, die is enorm. Dat leidt ertoe dat je bijvoorbeeld over jezelf denkt. Ik moet denken aan wat Henry Nouwen zei, een hele bekende preek. Wie ben je? Bij veel mensen wordt het bepaald door wat heb ik? Heb je heel veel of heb je heel weinig? Of het wordt bepaald door wat doe je? Doe je iets wat in hoog aanzien staat? Of doe je iets wat misschien minder opvalt? En dat bepaalt hoe jij je voelt en hoe je naar jezelf kijkt. Of wat anderen zeggen. En dat is bepalend voor hoe jij je voelt, heel wat of misschien wat minder. Je bent een nieuwe schepping. En weet u wat erachter zit? Ik zei net, de druk vanuit de maatschappij, die is enorm. En die kun je niet snel overschatten. En dit is iets waar geestelijke strijd een grote rol in speelt. En ik weet niet wat uw beeld daarvan is. Bijvoorbeeld door de boeken van Frank Peretti kun je bij geestelijke strijd denken aan demonen die in de wereld die we niet zien rondgaan en zo soms wat invloed hebben. En ik geloof dat dat iets is wat er ook werkelijk is. Maar geestelijke strijd is breder. Als je denkt aan Efeze 6, als je leest wat daar gebeurt, dan is er geestelijke strijd die beïnvloedt onze wereldse maatschappij. Er is invloed op de instituties van deze wereld. Wat bedoel ik daarmee? Het bedrijf waar jij werkt, of de school waar jij komt, of noem het maar op, daar ben je misschien niet altijd bewust van, maar de principes van waaruit wordt gewerkt, bijvoorbeeld in jouw bedrijf, of de principes hoe mensen met elkaar omgaan in jouw vriendengroep of in jouw omgeving, daar zit vaak een invloed in vanuit de duivel die dingen kapot maakt. Die ervoor zorgt dat het zo moeilijk is voor ons om te leven vanuit dat besef. Ik ben een nieuwe schepping. Wat mijn verlangen is vanmorgen, is dat je in de eerste plaats dit gelooft. Dat als Jezus zegt van, hey, ik heb je opnieuw geschapen, dat je het aanvaardt. Ik geloof dat je zelfs mag zeggen, zoals in Genesis 1, als God geschapen heeft, dan zegt hij aan het einde van het is zeer goed. Dat zegt hij over zijn schepping. Ik geloof dat als je vernieuwd bent, als je tot bekering bent gekomen, en dat als je innerlijk vernieuwd bent en je bent nu een nieuwe schepping, dat God als het ware tegen u en tegen jou zegt, je bent zeer goed. Je bent zeer goed. Dat is wat het voor u, voor jou en voor mij betekent in de eerste plaats. Je bent zeer goed. Jij bent een nieuwe schepping. Leef vanuit dat besef. Dan ga ik naar de tweede. Je bent een nieuwe schepping. Wat zegt dat over de relaties van hoe gaan we met elkaar om? Dit was voor mij een eye-opener. Toen ik bezig was met deze tekst en nadacht over je bent een nieuwe schepping. En wat betekent dat? En wat wordt hier eigenlijk bedoeld door Paulus? Toen we gingen voor mij een lichtje branden dat ik ineens snapte van, als hij zegt in Korinthe of in die brief aan Korinthe, je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, dat alles te maken heeft met hoe wij met elkaar omgaan in de gemeente. Dit is een tekst die vaak ook individueel wordt geïnterpreteerd. Zoals ik het net heb uitgelegd. En dat mag ook. Het zegt iets over u, over jou en over mij. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Maar als je kijkt naar wat er aan de hand was in deze gemeente. Als je kijkt wat er aan de hand was in Korinthe. Dan heeft het alles te maken, als Paulus dit zegt, van hoe gaan wij met elkaar om? Paulus zegt, ik beoordeelde Jezus volgens oude maatstaven. Wat bedoelde hij? Toen Jezus kwam en Paulus zag hem, toen dacht Paulus van, dat kan nooit de Messias zijn. Want hij had als geleerde, Jood, een soort checklist van de Messias die voldoet aan deze voorwaarden. En Jezus voldeed er niet aan. Hij zegt, dat is niks. Paulus, die werd in de gemeente Korinthe beoordeeld volgens oude maatstaven. Want ze zeiden over hem, nou hij is zwak. Het is niet bijzonder hoe hij optreedt. Dat straks zei ik over het avondmaal. Er was nog steeds onderscheid in de kerk. Tussen je maatschappelijke positie, tussen rijk en arm. En daar wordt Paulus boos over. Hij zegt, hoe kan dat nou? Je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. In de gemeente, zegt hij tegen hen, en ik denk dat dat ook voor ons geldt, is er geen verschil meer. Of je nou rijk bent of arm. Of je een hoge maatschappelijke positie bekleedt, of je bent een eenvoudige arbeider. Er is geen verschil meer in Jezus. Of je er heel bijzonder uitziet, of je hebt een wat minder uiterlijk, vind je zelf. Het maakt niet meer uit. In Jezus ben je een nieuwe schepping. En weet u, hier ligt, ik hoop dat het realiteit is in onze gemeentes. Ik hoop dat dit werkelijkheid is. Weet u, hier ligt ook een kans, een missionaire kans. Jullie hebben vanmorgen een hele mooie kans gehoord, heb ik gehoord, in de Velderie. Weet u wat ik hoop? Doordat die druk in de samenleving zo groot is, heel veel mensen in onze maatschappij, die gaan gebukt onder, hoe zie ik eruit? Wat is mijn maatschappelijke positie? Wat is er dan mooier, dat als ze in de kerk komen en proeven, hier is geen verschil meer. Jan, die misschien miljonair is, of Piet, die aan de lopende band zit, ze zijn broeders. Nou weet u, dat is aantrekkelijk. Want heel veel mensen die proeven dat ze in de maatschappij, wordt op ze neergekeken of wat dan ook. Ze merken, het gaat erom, hoe zie je eruit, wat doe je? En als ze dan in de kerk komen, dan hoop ik dat ze een soort warm bad binnenkomen en merken, hier is het anders. Hier maakt het niet meer uit. Hier gaat het om wat anders. Namelijk dat je vernieuwd bent en dat je een nieuw leven ontvangen hebt en dat je in Jezus gelijk bent. En Paulus die beschrijft dat vaak als een gezin. Als gemeente zijn we een gezin. En misschien is het beeld voor u van gezin niet goed. Niet in elk gezin gaat het even goed. Maar denk dan maar aan het ideale gezin. Ik heb een broer en een zus. En dat zijn ze in de eerste plaats. En ze hebben ook een baan of wat dan, maar daar gaat het niet in de eerste. Manuel is mijn broer en Sonja mijn zus. En dat is het eerste. Het is familie. Oké, je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Derde punt. Wat zegt dat over mijn toekomst? Wat heeft dat te zeggen? Weet u, we leven in een tijd waarin ik merk, gewoon thuis, samen met Carla, mijn vrouw, waarin er heel veel op ons afkomt. En wat bedoel ik daarmee? Ik merk ook om me heen dat veel mensen maken zich gewoon zorgen over wat er gebeurt in deze wereld. En dan bedoel ik de onrust in het Midden-Oosten. Het beangstigt mensen. Ik bedoel een Ebola-virus. Het beangstigt mensen. Onrust in Oost-Europa. Het beangstigt mensen. Bij ons thuis is het zover dat ik kijk bijna nooit meer journaal om 8 uur. Want Carla zegt, ik wil het niet zien. Ik kan er niet tegen. En op onze huiskring vertelde ik dat. En dan zei ik erbij, ja, want Carla is zwanger geweest. Dus dan komt door de hormonen komt alles heel hard binnen. Dus ja, wij kijken geen journaal meer. En toen zei ze bij mij op de kring, nou, daar hoef je niet zwanger voor te zijn. Want wij willen ook geen journaal meer kijken. Ik kan er ook niet meer tegen. Nou, sommigen van u kijken wel, het verschilt een beetje. Maar wat ik wil zeggen is, ik merk om me heen, en ik denk dat dat bij u niet anders is. Het houdt ons bezig. Wat is dat toch? En het kan ons beangstigen. En dan terug naar die tekst. Als Jezus of als Paulus schrijft, je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, dan heeft dat ook iets te zeggen over onze toekomst. Dat wij van binnen vernieuwd zijn, dat we een nieuwe schepping zijn, dat wijst namelijk vooruit naar de vernieuwing van de hemel en de aarde die nog gaat komen, waar we naar uit mogen zien. En het is dus daarom iets wat hoop geeft in een tijd waarin je heel bang kan worden voor wat ons te wachten staat. En ik wil een gedeelte lezen wat prachtig beschrijft hoe straks de dingen die nu normaal zijn in deze wereld eigenlijk worden opgeheven. En ik lees voor uit Jesaja 11 vanaf vers 6. En daar profeteert Jesaja over de tijd waarin alles anders wordt. Ik lees u voor. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Een prachtig beeld. Wat hier wordt beschreven, We kunnen ons het nu niet voorstellen. Dat wij van binnen vernieuwd zijn. En Jesaja die schrijft hier iets over hoe die schepping, die vernieuwing er heel letterlijk uit zou kunnen zien. En zal zien. Dus je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Het geeft hoop voor de toekomst. Het geeft aan, hé, er komt een vernieuwing van hemel en aarde aan. En misschien zit je hier en denk je van oké. Dus je maakt duidelijk vanuit de Bijbel, je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Misschien denk je wel, ik merk dat niet. Ik zie niet dat het realiteit is in mijn leven. Weet u, dat is moeilijk, dat kan. Dat dat je ervaring is. Wat ik hoop en wat mag. Je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Het betekent niet heel letterlijk dat alle omstandigheden van je oude leven, dat die ineens voorbij zijn. Wat het wel betekent is dat je in omstandigheden, die misschien nog steeds heel moeilijk kunnen zijn, ook nadat je tot bekering bent gekomen, wel mag weten, innerlijk is mijn leven vernieuwd. Ik leef nu in harmonie met God. Dat betekent dat je er anders in zou mogen staan. Dat je een ander perspectief hebt. Dat je beseft, oh ja, ik heb een andere toekomst. Als ik denk over die duidelijke koppeling die Paulus legt. Dat Paulus zegt, het heeft alles te maken, ook met hoe wij naar elkaar kijken. Hij zegt eigenlijk, het betekent dus dat je naar je broeder, je zuster kijkt. Als hij, zij is een nieuwe schepping. En misschien zit je hier wel en denk je van broeder X, dat ik naar hem kijk als zijnde een nieuwe schepping. Nou, dat kan. Dat lukt mij. Maar broeder Y, moet ik werkelijk naar broeder Y kijken als zijnde een nieuwe schepping, vernieuwd door God? Dat vind ik wel heel moeilijk. Misschien is het zuster Ei. Het is niet altijd makkelijk. Jezus was uniek. Als ik denk aan een vernieuwd leven leven. Ik denk dat Jezus in zijn leven liet zien. Dat hij zich niet in zijn gedrag en hoe hij zijn leven leefde en wat hij deed, liet hij zich niet onderdrukken door de heersende opvattingen van die tijd. Hij wist wie hij was. Ook als je kijkt naar hoe hij met anderen omging, maakte hij hele bijzondere keuzes. Hij ging om met een Samaritaanse vrouw. Dat was dubbelop ongekend. Want als Jood was het normaal dat je met een grote boog om Samaria heen ging. Maar Jezus ging er gewoon naartoe. Het was ongekend dat je als man een vrouw aansprak. Maar Jezus deed dat toch. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Wat mijn verlangen is, wat ik hoop, is dat je beseft, dat je dat als het ware laat zakken, van je hoofd naar je hart. En echt leef vanuit dat besef. Inderdaad, ik ben vernieuwd. Ik hoef niet meer me laten leiden door wat de wereld belangrijk vindt om mij heen. In de eerste plaats, ik mag een nieuw leven leven. Ik hoop dat je zo ook met je broeders en zusters omgaat. Oké, die andere is een nieuwe schepping. Dat je zo met elkaar omgaat. Ik wil jullie twee vragen geven. Daarna zal ik even stil zijn om over na te denken. De eerste vraag is, in hoeverre leef ik vanuit het besef dat ik een nieuwe schepping ben? En de tweede is, in hoeverre ga ik met mijn broeders en zusters om vanuit het besef dat zij nieuwe schepselen zijn, door God gemaakt. Denk daar even over na. Oké, ik ga afronden. Ik wil jullie 3 dingen meegeven ter overweging om te doen, om te reageren op deze boodschap. Als je vanmorgen bent aangesproken en je merkt van, hé, ik vind het moeilijk om daadwerkelijk te leven in mijn alledaagse leven, vanuit dat besef, ik ben een nieuwe schepping. Dan wil ik je uitdagen om bijbelteksten die daarover gaan, die spreken over wat er vernieuwd is en wie je bent, om die teksten te overdenken, om ze te memoriseren, zoals het ware wat gaat helpen om die teksten te omarmen. Zodat het een waarheid wordt die van je hoofd naar je hart zakt, dat je ervoor kiest van ik ga me er ook naar gedragen. En dan zul je merken dat het impact heeft, uiteindelijk ook op hoe jij je voelt. Tweede, als je hier vanmorgen zit en je hebt de boodschap gehoord en je denkt van ga met je broeder en zuster om als zijnde een nieuwe schepping. Dan kan het zijn dat je denkt, oeh, dat vind ik moeilijk. En misschien weet je dat je fout hebt gemaakt op dat vlak waarin je een broeder of zuster ook echt onrecht hebt aangedaan. Dan wil ik je uitdagen. Denk erover na als die ander ook betrokken was bij wat je deed of wat je zei of hoe je iemand behandelde. Overweeg, bid ervoor of je naar die broeder of zuster toe kan gaan en excuus maakt, je zondebeleid om het in orde te maken. En als laatste, als je hier bent en je zegt, nou, mooi verhaal over nieuwe schepping, ik vind het wel interessant, maar begrijp het ook nog niet helemaal, dan wil ik je uitdagen. Je kent hier vast al andere mensen die hier ook komen. Spreek iemand aan van de gemeente en vraag van, hey, vertel mij eens meer over, wat is dat dan dat je van binnen vernieuwd kan worden? Wat is dat dan dat je zelfs zegt, je wordt eigenlijk opnieuw geschapen? Ik wil afsluiten met gebed. Heer Jezus, we danken u voor de vernieuwing die u geeft. Dank u dat u ons nieuw heeft gemaakt. Wil u ons helpen om ons niet te laten leiden door de dingen die in deze wereld belangrijk worden gevonden, maar steeds onder die druk vandaan te komen en te leven vanuit de waarheid dat u ons leven heeft vernieuwd. Help ons om met elkaar om te gaan als nieuwe schepselen, elkaar daarin te erkennen, te eren als broeders en zusters. Heer, maak ons alert voor de geestelijke strijd die er vaak achter gaat, waardoor we zelf niet leven vanuit die waarheid, of waardoor we met elkaar niet omgaan zoals u het heeft bedoeld. Open onze geestelijke ogen. Help ons om de goede strijd te strijden. Heer, we vragen zo om uw genade hierin. In de naam van Jezus. Amen.